Ik zal even kort iets over mezelf vertellen. Mijn naam is Martin, ik ben getrouwd met Jeanette. We hebben 3 kinderen in de leeftijd van 11, 13 en 17. Ik ben 10 jaar fysiotherapeut geweest, waarvan 2 jaar in Suriname, 2 jaar in Duitsland. En ik heb een eigen praktijk gehad in Zeewolde. Maar de Heer had een ander plan met mijn leven. Ik ben theologie gaan studeren. En ben uiteindelijk voorganger geworden. Daarvoor heb ik nog 3 jaar ook gewerkt bij de Shelter in Amsterdam. Een van de hostels. Daarna ben ik voorganger geworden voor 10 jaar. En ik mag nu mede leiding geven aan Bijbelschool Gospel for Europe in Hilversum. Leander is hier ook wel eens geweest. Dat is de andere stafmedewerker. Onze 2 gezinnen doen dat samen, wij met onze vrouwen. Gospel for Europe is eigenlijk een leefgemeenschap. Wij leven met de studenten samen, met onze gezinnen, in de Bijbelschool. We mogen lesgeven aan de studenten en zo, ja, mag je eigenlijk zeggen, proberen we hen verder te leiden in het volgen van de Heer Jezus in een stuk discipelschap. Om uiteindelijk ook de wereld in te gaan. We hebben een geweldige boodschap, broeders en zusters. Geweldige boodschap. En er zijn zoveel mensen die deze boodschap nog nooit gehoord hebben of niet meer horen. En we denken dan heel vaak aan Afrika en Azië. Maar hoeveel mensen hebben de boodschap ook gewoon niet in Europa nog niet gehoord? Vakantielanden zoals Frankrijk, Italië. Waar zoveel mensen de Heer Jezus niet kennen. En wij hebben het verlangen om ook in Europa die blijde boodschap weer te laten horen. Dus dat is wat ik doe. En ik mag op zondag regelmatig het woord ook delen. Dat gaan we vanmiddag ook doen. En ik ga met jullie lezen 2 Korinthe hoofdstuk 2. 2 Korinthe hoofdstuk 2. Voordat we gaan lezen wil ik graag nog een zegen vragen. Vader in de hemel, dank u wel dat we tot u mogen komen. Door het werk van de Heer Jezus. Dank u wel dat we mogen weten, Heer, dat we kinderen van de Allerhoogste God zijn. Doordat de Heer Jezus voor onze zonde aan het kruis is gestorven en is opgestaan. Wil u danken voor de Bijbel, uw woord. Heer, en wilt u ook onze harten tot rust brengen. Dat we ons hart ook daadwerkelijk richten op dat wat u vanmiddag tot ons te zeggen heeft. Wilt u zo met uw geest vanmiddag onze harten beroeren door uw woord. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar lezen. 2 Korinthe hoofdstuk 2 vanaf vers 12. Daar zegt Paulus, toen ik nu in Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken en daar een deur voor mij geopend was in de Heere, had ik geen rust voor mijn geest, omdat ik Titus, mijn broeder, niet vond. Maar ik nam afscheid van hen en vertrok naar Macedonië. En God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen. En door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatsten een doodsgeur, die leidt tot de dood, maar voor de eersten een levensgeur, die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij zijn niet als zoveel die handel drijven met het woord van God, maar als in oprechtheid, maar als vanuit God, voor Gods aangezicht, spreken wij het in Christus. Tot zover het gedeelte wat we vanmiddag met elkaar willen gaan overdenken. Er is geen Bijbelboek Er is geen brief van Paulus die ons zoveel leert over Paulus dan 2 Korinthe. Je zou haast zeggen, 2 Korinthe, daar laat Paulus daadwerkelijk zijn hart zien. Het hart van waar hij doorheen gaat, wat er in hem speelt, zijn hoogte in zijn geloofsleven. Ik ben tot de derde hemel gegaan, 2 Korinthe. Maar ik heb ook lijden meegemaakt, 2 Korinthe hoofdstuk 1. Alles zie je daar in 2 Korinthe, zie je langskomen. Hij opent zijn hart. En een van de dingen die we hier kunnen leren in het gedeelte van 2 Korinthe hoofdstuk 2 is, hij heeft een zendingshart. Hij heeft een zendingshart. En we weten van Paulus dat hij daadwerkelijk ook een zendingshart heeft. Want juist Paulus komt op die gebieden waar nog niemand is geweest met het evangelie. En daar brengt hij die blijde boodschap. In Romeinen zegt hij bijvoorbeeld, ik wil daar verkondigen waar Christus nog niet genoemd is. Hij staat als het ware in de frontlinie en daar waar nog geen gemeente is, daar waar de boodschap nog niet gehoord is, daar gaat hij hem brengen. Een zendingshart. En al 2000 jaar, vanaf de start van de eerste gemeente tot nu, zijn er mensen uitgegaan om de boodschap van Jezus Christus te verkondigen. En allemaal met een verschillende reden. Er zullen mensen aangesproken zijn op basis van Matteüs 28. Waar de Heer Jezus dan zegt, ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen. Het heeft ze geraakt. Deze mensen zijn uitgegaan. Ik wil mensen onderwijzen. Ik wil mensen bereiken met die blijde boodschap. Anderen zijn misschien wel geraakt door Psalm 96. Zing voor de Heere, loof zijn naam, breng de boodschap van zijn heil van dag tot dag. Vertel onder de heidevolken van zijn eer, onder alle volken van zijn wonderen. En mensen zijn geraakt door dat grote wonder, dat Jezus Christus voor hun zonde is gestorven en is opgestaan. En ze wilden gaan. Mensen moesten bereikt worden met het evangelie. Het kan ook zijn dat mensen geraakt zijn. Door Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Ik heb eeuwig leven ontvangen. Als ik het ontvangen heb, dan is het voor iedereen. Ik ga uit. Ik wil het vertellen. Het kan ook zijn dat mensen geraakt zijn door 2 Korinthe hoofdstuk 2, vers 14. Het gedeelte wat wij met elkaar gelezen hebben. En God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen. En door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Ik wil de geur van Christus openbaar maken, waar ook ter wereld. Hier, op deze plek, in Nederland, Europa, verder weg. Een zendingshart, wat Paulus had en wat mensen al vele eeuwen hebben. Paulus zit in een lastige situatie hier. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt door het lezen, maar daar ga ik even iets over vertellen. Hij zit in een lastige situatie. De relatie met de Korinthe, de gemeente in Korinthe, is een lastige situatie geworden voor Paulus. Er was moeite ontstaan. Er was wat strijd ontstaan. Het liep niet lekker tussen Paulus en de gemeente in Korinthe. En Paulus wilde dat herstellen en is richting Korinthe gegaan om daar in gesprek met de broeders daar hen te spreken, met hen in gesprek te komen. Maar we weten dat het gesprek niet goed is verlopen. Dat als het ware in dat gesprek de verwijdering tussen Paulus en de gemeente groter is geworden. Lees maar mee in 2 Korinthe hoofdstuk 2 vers 1. Daar staat, dus dit heb ik mij voorgenomen, dat ik niet opnieuw in droefheid naar u toe zou komen. Paulus is naar Korinthe toegegaan, maar dat is in droefheid uitgelopen. Er is geen goede verstandhouding tot stand gekomen. Toen heeft Paulus een brief geschreven. Niet 2 Korinthe, maar een andere brief. Die brief wordt ook wel de tranenbrief genoemd. Weten we wat er in die tranenbrief staat? Nou, eigenlijk niet. Maar we weten dat er nog een brief geschreven is, want we lezen in vers 4 van 2 Korinthe 2. Want in veel verdrukking en benauwdheid van hart heb ik u geschreven, onder veel tranen, niet opdat u bedroefd zou worden, maar opdat u de liefde zou leren kennen die ik overvloedig voor u heb. Ik heb een brief aan jullie geschreven, onder tranen. Om te laten zien dat ik van jullie hou. En die brief die is met Titus richting Korinthe gegaan. Titus heeft dat moeten uitleggen, deze brief, deze tranenbrief, om te proberen te herstellen de relatie tussen Paulus en tussen de gemeente. En dan zijn we bij ons gedeelte aangekomen. Toen ik nu in Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken en daar een deur voor mij geopend was in de Here, had ik geen rust voor mijn geest, omdat ik Titus, mijn broeder, niet vond. Maar ik nam afscheid van hen en vertrok naar Macedonië. Hij wilde weten, Paulus, hoe is die brief geland in Korinthe? Hij wilde weten hoe Titus dat heeft ervaren daar in Korinthe. Toen die brief daar voorgelezen is en toen er gesprek is geweest tussen Titus en de gemeente. Paulus zat toen in Troas. Nou, Troas, dat is noordwesten van Turkije. En hij kreeg daar een geopende deur om te evangeliseren, om te prediken. Maar hij vond geen rust in zijn hart. Waarom niet? Hij wilde weten of de relatie hersteld was tussen de gemeente in Korinthe en hemzelf. Hij wilde weten, hij wilde Titus gaan ontmoeten. En dan stapt hij over van Turkije richting Europa. En daar ontmoette uiteindelijk Titus en Paulus elkaar. Paulus had een onrustig hart gekregen. Paulus had, ik zou haast zeggen, een beetje een angstig hart gekregen. Hoe gaat dat nu verder? Hoe moet dat nu verder? En dan komt vers 14. En God zij dank. En God zij dank. Van een onrustig hart, hoe moet dat nu verder in Korinthe? Met een angstig hart, gaat dat goed aflopen daar? Komt er het moment dat als het ware de Heere weer tot hem spreekt, dat hij opgebouwd wordt, dat hij opgericht wordt en dat hij zegt, maar God zij dank. Godzijdank. Wat een geweldige bemoediging krijgt hij hier. Nou, waar is hij dan zo blij om? Waar is hij nu zo dankbaar voor? Lees met me mee. Vers 14. En Godzijdank die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Voor mij zijn hier 2 woorden belangrijk in dit vers. Het woordje triomferen en het woordje geur. Deze 2 woordjes ga ik uitleggen. Want dit bepaalt uiteindelijk waarom hij kan zeggen, maar Godzijdank, ik was onrustig in mijn hart. Hoe loopt het af? Maar Godzijdank, triomferen.
geur.
Nou, waar is hij nu zo dankbaar voor? Bij het woordje triomferen heeft hij een beeld voor ogen. Het beeld van een Romeinse generaal. En die Romeinse generaal, als hij een overwinning heeft behaald, dan mag hij op zijn paard door een stad rijden met erachteraan manschappen, zijn manschappen die de overwinning heeft behaald, en daarachter de slaven en zo en de buit. En zo trekken ze als het ware door de stad heen. Kijk eens, ik ben overwinnaar. En we hebben de vijanden buit gemaakt en ze worden ons tot slaven. Dat is het beeld wat hij voor ogen heeft met het woordje triomferen. Nou, dat gaan we praktisch maken. Wie is de grote generaal? De Heer Jezus. De Heer Jezus is de grote generaal. En hij gaat voor je uit. God zij dank. Ik was onrustig. Ik was angstig. Maar God zij dank. Er is een grote generaal. En die gaat voor me uit. Voel je nu wat er gaat gebeuren? Er komt een kantelpunt in dit gedeelte. Van onrust gaat hij zien op de grote generaal. En dan kun je twee beelden krijgen. Het eerste beeld is, de Heer Jezus is de grote generaal. En wij zijn zijn manschappen. Voorwaarts Christus strijders, achter de generaal aan. Of, we zijn het leger des heils. Ja, achter de grote generaal aan. We zijn het leger des heils. Dat is een prachtig beeld natuurlijk. Hem vertrouwen, de generaal met een hoofdletter. Hij gaat voorop en wij volgen in dit leven waar God je ook uiteindelijk plaatst. Het tweede beeld is wat minder populair. Die ga ik wel uitleggen. De Heer Jezus is de grote generaal. Maar achter de manschappen waren ook slaven. En wij gaan als een slaaf achter onze meester aan. En niet een meester die met een zweep klaar staat om te slaan, maar wel een meester die je zult moeten gehoorzamen. Paulus heeft beide beelden in zijn hoofd gehad. Maar hij zegt natuurlijk een aantal keren dat hij een dienstknecht is van de Heer Jezus. Nou, voor dat woordje dienstknecht wordt heel vaak, of daar is het Grieks woord, doulos. Maar als je doulos echt goed vertaalt, dan is de eerste betekenis, dan zegt Paulus, ik ben een slaaf van Christus. Dat is de eerste betekenis. Hij is de meester. Hij is de generaal. Ik wil hem in alles volgen. En toen Paulus tot bekering kwam, toen kreeg Ananias de opdracht. Ananias, je moet naar deze man toe gaan. Ja, zegt Ananias, wacht even. Weet u wel wat hij doet? Hij vervolgt de gemeente. En dan wordt er van Paulus gezegd, dan zegt de Heere tegen Ananias over Paulus, ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen, de koningen en de Israëlieten, want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Hij wordt een slaaf van de grote generaal. En Paulus volgt deze generaal door zijn leven heen. En als hij onrustig is in zijn hart, kan hij uiteindelijk weer opzien en zeggen, dank u wel, Heer, want u bent de grote generaal en we mogen met u triomferen. Broeder, zuster, jonge meisje, is dit je leven? Is dit je verlangen? Wil je hiervoor gaan? Als je zo onder de indruk bent van de Heer Jezus, als je daar zo vol van bent, dan kun je niet anders dan zeggen, in het leger. Of dan kun je anders zeggen, ik ben een slaaf en ik wil u dienen. En ik wil gaan waar u mij zendt. En dat wil niet zeggen dat je allemaal naar Afrika hoeft te gaan. Echt niet. Je hoeft ook niet allemaal naar een bijbelschool te komen. Echt niet. Maar kun je zeggen, op de plek waar je nu bent, ik ben een dienstknecht van de Allerhoogste. En ik dien hem op die plek. En ik wil tot zegen zijn. En ik wil dat mensen die heerlijke boodschap horen. In het jaar 203 na Christus waren er twee jonge christinnen van net 20 jaar. Perpetua en Felicitas. Ze werden gevangen genomen in de stad Carthago, Noord-Afrika. Ze zouden worden gedood. Perpetua kwam uit een rijke familie en had een zoontje van een jaar of anderhalf. Haar vader kwam naar zijn dochter en smeekte haar om het geloof af te zweren en terug te keren naar haar zoontje. Ze deed het niet. Felicitas was in verwachting en ze mocht nog bevallen in de gevangenis. Maar direct daarna zou ze gedood worden door de wilde dieren. Ze kwamen echter juichend en getuigend en zingend de arena in. Weldra werden ze een prooi van de wilde dieren. De directeur van de gevangenis werd echter zo geraakt door hun getuigenis dat hij tot geloof kwam. Twee jonge vrouwen. Twee zusters van ons, ja, die zeiden, ik volg de grote generaal en ik ben in het leger des heils en ik ben een slaaf van de grote meester en ik volg hem, wat het me ook zou kosten. En deze vrouwen hebben niet geweten dat hun lijden en sterven tot zegen zou zijn voor de directeur van de arena. En daar bedoel ik niet mee in Amsterdam. En zij waren als het ware een geur van de Heer Jezus Christus. Het tweede beeld wat gebruikt wordt in vers 14. Een geur van Christus. Wat voor beeld had Paulus dan erbij? Bij dit beeld, bij een geur. Nou, daar had hij het beeld bij van een offeraltaar, met een dier daarop. En in het Oude Testament wordt er regelmatig gezegd van zo'n offer, dat is een aangename geur. Dat is een welriekende geur voor God. Het Nieuwe Testament gebruikt ook een aantal keren datzelfde beeld. Als je je Bijbel hebt open liggen, moet je eens kijken in Efeze hoofdstuk 5. Efeze 5. Daar wordt hetzelfde beeld van een brandofferaltaar nieuwtestamentisch ingevuld. We beginnen te lezen. Efeze 5 vers 1. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Het lijden en het sterven van de Heer Jezus is als een aangename geur voor God. Dat zijn zoon daar heeft gehangen, was tot welbehagen van de Vader. Hoor je dit? Ga je met me mee nog? De Heer Jezus hing daar aan het kruis, volledige zondelast op zijn schouders, En het was een aangename geur voor God de Vader. Hier loopt het qua denken bij mensen, bij ons spaak. Dat kunnen we niet ons voorstellen. Maar zo lief had God ons. Dat zijn zoon daar als offerlam heeft gehangen voor onze zonde. Wat een geweldige liefde. En het was een aangename geur voor God de Vader. We gaan hem toepassen. Wat betekent dat voor ons? Waarom is uiteindelijk Paulus toch zo dankbaar dat hij een generaal heeft? Zo dankbaar dat hij een aangename geur mag zijn? Omdat, broeder, zuster, hij verbonden is door de Heer Jezus Christus met God de Vader. En hij wil in zijn leven een aangename geur voor wie zijn? Op de eerste plaats. Heb je het gelezen wat daar staat? Voor wie is Paulus, voor wie ben jij ten eerste een aangename geur? Nee, dat staat er namelijk niet. Dat staat er namelijk niet. Voor God. Als je tot geloof komt en je zegt, Heer, u bent de Heer van mijn leven, dan is het eerste wat je bent een aangename geur voor God. En Paulus geeft zijn leven om het evangelie verder te brengen als een aangename geur voor wie? Ten eerste, voor God. Alles is gericht op de Heere. En daarna vloeit dat verder naar de mensen om hem heen. Broeder, zuster, ben je een aangename geur voor God in je leven? Ben je verbonden aan God de Vader door het werk van de Heer Jezus? Ben je een aangename geur voor hem? En heb je het verlangen, zoals Paulus, om het evangelie, om het offer van wat Jezus Christus gebracht heeft, om dat te delen met anderen. Dat is een aangename geur voor God. Ben jij een aangename geur voor God? We gaan weer terug. Context. Wat was de context? Hoe gaat het nou met die gemeente in Korinthe? Ik ben bezorgd. En dan draait in vers 14 alles om. Ik wil een geur zijn voor God. Ik triomfeer omdat ik de generaal volg in mijn leven. Waar je ook in zit in je leven. Als je angstig bent, zorgen hebt. Kun je uiteindelijk zeggen met vers 14. En God zij dank. God zij dank. Het gaat om hem. In mijn leven. En dan komt er een hele lastige tekst. Lees met me mee. Vers 15. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus. Onder hen die zalig worden. En onder hen die verloren gaan. Voor de laatste een doodsgeur. Die leidt tot de dood. Maar voor de eerste een levensgeur. Die leidt tot het leven. Als je om je heen kijkt en je leeft je leven met de generaal, dan zie je je wereld in tweeën splijten. Toch? Want sommige mensen ruiken de geur, de opofferende, liefhebbende geur van de Heer Jezus. Maar het is voor hun een doodsgeur. Ze horen het evangelie, maar ze horen de dood. Ze kijken naar het kruis, maar ze zien de dood. Het evangelie is voor hun niet het leven. Het is geen hoop, geen toekomst, geen vreugde. Maar het kruis is voor deze mensen dood. En dit zeg ik met pijn in mijn hart. Omdat je het ziet gebeuren om je heen. Dichtbij. Een broer. Familie. Vrienden. Die weten dat het meest belangrijke voor, laat ik me even op mezelf betrekken, voor mijn leven is dat ik een generaal heb die ik wil volgen. Omdat hij alles voor mij over heeft gehad om mij te redden vanuit mijn zonde. En ik zie een groep in mijn leven, waaronder mensen die na aan mijn hart liggen, en ik denk dat u ze net zo kent, die na aan je hart liggen, maar zo ver van je verwijderd zijn. Voel je dit met me mee? En toch mogen we tot op de dag van vandaag de geur van Christus verspreiden. En voor anderen is het de geur van het leven of een geur tot het leven. En die gaan begrijpen, maar de dood is de vervanging. Ik had daar moeten hangen, maar de Heer Jezus heeft daar voor mij gehangen. Hij heeft mijn plaats ingenomen. En ze geloven. En ze kennen God als Vader. En dat geeft een geestelijke verbondenheid met mensen. Wat heerlijk. Maar je ziet je wereld om je heen in tweeën uiteenvallen. Zwart, donker, duisternis. En licht, leven en de Heer Jezus Christus. En toch was dit voor Paulus een bemoediging. Om het evangelie bekend te maken. In deze wereld. En ik hoop dat het voor jou en voor u een bemoediging is. Om de generaal te blijven volgen. Om een welriekend offer voor God en mens te zijn. Ik sluit af met een anekdote van Jim Elliot. Jim Elliot en 4 andere zendelingen hebben het verlangen om een onbereikte indianenstam met het evangelie te bereiken. De Auca-indianen. Dit deden ze door regelmatig met een vliegtuig over te vliegen en door de indianenstam een mand met cadeaus te geven. Na een aantal maanden bouwden ze een klein kamp in de buurt van de indianenstam en begonnen langzaam contact te leggen. Maar op 8 januari 1956 worden de 5 zendelingen aangevallen door de indianen en allemaal vermoord. Elizabeth Elliot blijft achter met een dochtertje van nog geen jaar oud. Het kruis is een levensgroot symbool geworden in haar leven. Maar niet alleen als teken van pijn en lijden, ook van de wonderlijke liefde die eruit ontbloeien kan. Alsnog gaat zij later bij diezelfde indianenstam wonen, die hun fout inzien en tot bekering komen. Het kruis werd voor Elisabeth de plaats om kracht te vinden voor zoveel zelfverloochening en voortaan diep te buigen onder welke moeilijkheid dan ook. Ze zegt het volgende: als ik zo mooi en lief ben, wat deed Jezus daar dan, hangend aan een kruis met een doornenkroon op? Waarom dat afschuwelijke lijden voor de zondeloze Zoon van God? Hierom, zegt ze dan, er was geen andere weg om ons te verlossen van de hel, van ons eigen trotse, ik vol zelfliefde. Geen andere uitweg uit de slavernij van zelfmedelijden en zelfverheerlijking. Hoe zullen wij bij het kruis kunnen staan en ons eigen ik blijven liefhebben dat hem daaraan gehangen heeft? Hoe kunnen we het wondere kruis aanschouwen en tegelijkertijd onze trots voeden? Het kan niet. Het werkt niet. Jezus zei het eenvoudig. Als je mijn discipel wilt zijn, neem je kruis op en volg mij. Broeder, zuster, wil je de Heer Jezus nou echt met heel je hart volgen in je leven? Amen.